Dank u wel, Heere God, almachtige God, dat wij u onze Vader mogen noemen. Omdat u ons hebt verwekt, omdat we uw kinderen zijn, omdat we door de Heilige Geest opnieuw zijn geboren. En wat een geweldig voorrecht is dat. Dat we de zekerheid mogen hebben uw kind te zijn, dat uw geest dat in onze geest heeft getuigd. O God, we danken u en we prijzen u voor dat geweldige plan dat u al voor de grondlegging van de wereld hebt gehad. En waar wij deel van mogen uitmaken. En we bidden voor een wereld die zo in nood is, die zo misschien wel in heel veel angst op zoek is naar houvast. En we danken u dat wij dat houvast mogen kennen in de Heer Jezus, in uw eigen Zoon. We zijn vanmiddag bij elkaar gekomen. We gaan een gedeelte van wat de apostel Petrus heeft verteld, heeft geschreven, voor alle christenen gaan we met elkaar behandelen. En we kijken daar naar uit wat u tot ons hebt te zeggen. Wilt u ons hart bereiken, wilt u ons zegenen. En wilt u ons dicht bij uw woord houden. En misschien zijn er nieuwe dingen, Vader. Dingen die we misschien ook nog nooit gehoord hebben of niet gewend zijn om te horen. Omdat er zo'n groot deel van uw woord misschien nog wel voor veel mensen verborgen is. Maar wilt u het ons openbaren door uw geest. Want we zijn met degene hier die kunnen zijn vanmiddag. We denken ook aan Henk hier, wilt u hem zegenen. En ook ons allen erbij zijn. Amen. We zijn dus bezig met de eerste Petrusbrief. En we gaan daarvan behandelen vanmorgen vers 13 tot en met 21. Vanaf vers 22 gaan we kijken bij het volgende hoofdstuk. Dus de logische indeling is tot en met vers 21. 1 Petrus 1. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. En welke vertaling u ook gebruikt, dat maakt niet zo uit. Want ook de vertalingen zijn toch ook altijd maar vertalingen. Soms kun je het op verschillende manieren vertalen. Vers 13. Om God daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals Hij die u geroepen heeft heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap dat u niet bent met vergankelijke dingen zilver of goud vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel die u door de Vader overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Om God daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. De vorige keer, het einde van de vorige keer bij vers 12, sluit dit vers daarbij bij aan. Om God daarom, dat woordje daarom, dus er staat iets in vers 12 waarom wij onze verstand zouden moeten gaan omgodden. De reden waarom is de zaligheid die ons deel wacht. We hebben dat vorige keer ook al gezegd, hè? Dat die hele brief van Petrus eigenlijk, en trouwens ook de brieven van Paulus, hè? Dat ze christenen heel erg de aandacht van christenen, van kinderen van God, gaan richten op de toekomst, op wat ons wacht. Ons leven is hier niet beneden, ons leven is op de hemel gericht. is gericht op de Heer Jezus, daar waar Christus is. Daar staat de hele Bijbel vol van. We moeten het niet van hier van deze wereld verwachten. En daarom zouden wij dus onze lendenen van het verstand omgorden. De zaligheid die ons wacht bij de openbaring van Jezus Christus. Maar wij moeten eraan denken dat de openbaring van Jezus Christus ook werkelijk de openbaring is aan Israël en aan deze wereld. Want nog Israël, ik bedoel ook het Joodse volk, ik bedoel niet de christenen onder het Joodse volk, maar nog de Joden, nog de wereld weet wie Jezus is. Ze kennen hem niet. En er zal een moment komen dat hij zal geopenbaard worden. In Lucas 17 zegt de Heer Jezus, de dag waarop de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. Openbaring betekent dat hij zal verschijnen dat in heerlijkheid, in glorie. En dat alle mensen die dan op dat moment op deze aarde leven, hem zullen zien zoals hij werkelijk is. Niet meer als de vernederde mens, maar als de mens die door God is verheerlijkt en een plaats gekregen heeft aan Gods rechterhand. Hij komt dus ook als mens naar beneden, als God die mens is. Maar wel als Zoon des Mensen, zo komt hij. De dag waarop de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. Daar hebben we eigenlijk een heel boek over, dat is allemaal niet zo moeilijk. Het boek De Openbaring van Jezus Christus. Het laatste Bijbelboek gaat er eigenlijk over van datgene wat er gaat gebeuren vlak voor de openbaring van Jezus Christus aan Israël en aan deze wereld. En wat er gebeurt op het moment dat hij geopenbaard zal gaan worden. Als elk oog hem zal gezien. En bij die openbaring, dat is niet alleen maar de openbaring van de Heer Jezus. Het is ook de openbaring van de gemeente. Het is ook de openbaring van zijn volk. Israël, het volk Israël, laat ik het zo zeggen. Ja, dat ben je uit vleeselijke geboorte, hoor je bij dat volk. Maar bij de gemeente kom je omdat je geestelijk geboren bent. En dat is een geheimenis. Het is altijd een geheimenis geweest. En aan het eind der tijden gaat God al die dingen die hij in de Bijbel als geheimenissen heeft laten neerschrijven, die hij voor zichzelf heeft verborgen gehouden, die hij bij zichzelf heeft gehouden, waar hij niet over gesproken heeft, die gaat hij openbaren. Dan komt dat duidelijk, hè? En Colossenzen 4:3 zegt, wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem worden geopenbaard. Want dit hele hoofdstuk zal erover gaan dat wij ons leven zijn kwijtgeraakt. Toen het werd gekruisigd, dat we een nieuw leven hebben ontvangen, dat we in dat nieuwe leven mogen wandelen. En dat wat wij in werkelijkheid zijn, en wat je broers niet weten, en wat je zussen niet weten, maar wat jij weet, omdat het een geweldig geheim is tussen God en tussen jou. Je bent een kind van God. Een kind van de Vader. Die Vader heeft jou verwekt. En nu hoor je bij hem, nu hoor je bij zijn gezin. En dat zie je niet uiterlijk. Dat zie je niet aan ons. Maar dat wat wij zijn, en dat zal straks geopenbaard worden. En dat wie Jezus is, zal straks geopenbaard worden. Maar het zal één openbaring worden. Wij worden met hem geopenbaard in heerlijkheid, want wij zijn immers zijn lichaam. Niet alleen het hoofd wordt geopenbaard, maar ook het lichaam wordt geopenbaard. En het is dat wat wat we in de Bijbel telkens lezen. En het feit dat wij kinderen van God zijn, kinderen van de Vader zijn, dat betekent ook dat wij recht hebben op de hele erfenis. Kinderen hebben recht op een erfenis. En als wij recht hebben op die erfenis, dan betekent dat ook dat we recht hebben op de aarde. Want die hoort bij de erfenis, de schepping. De hele schepping zal aan hem gegeven worden, aan hem onderworpen worden. Want hij is het lam van God dat de zonde uit deze wereld heeft weggedragen. Satan heeft alles uit de handen moeten geven aan hem. En we zullen met hem dus alle dingen erven. Nou, deze dingen waren allemaal verborgen in het Oude Testament. Israël werd alleen gesproken over een stukje land, maar niet over de hele aarde. Er werd nooit gesproken over een hemelse erfenis, maar altijd over een aardse erfenis. Niet erover gesproken dat God hun vader is, maar wel dat de Messias hun koning zou zijn. Dus we praten over een hele totale andere erfenis en een hele andere verhouding. Dus als de profeten daar, Oud-Testamentse profeten daar, die hebben daarna gezocht. Wat probeert de geest van Christus, die op ons is, ons te vertellen over die eindtijd? En ze snapten het niet. Omdat ze niet begrepen dat Christus komen zou. Dat God als mens, het volk Israël kijkt trouwens ook nu nog, heel sterk uit naar de Messias als een koning. Maar we zullen in het hoofdstuk zien dat ze hadden moeten uitkijken naar een Messias als een lam. Dat de zonde zou wegnemen. Maar nog steeds is het uitkijken niet naar de Messias die zou komen als het lam van God. Maar als de koning van Israël, dat is hij natuurlijk ook. Maar Paulus sluit de Romeinenbrief eigenlijk daarmee af. Met dat hele geweldige, dat er een geheimenis was bij God. En dat dat geopenbaard werd. Er staat in hoofdstuk 16, vers 25. Hem nu die in staat is u vast te doen staan, overeenkomstig mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus. Overeenkomstig de openbaring van het geheimenis dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen was, maar dat nu geopenbaard is door de profetische schriften onder alle heidenen bekendgemaakt, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God, om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen aan hem die alleen wijze God zij door Jezus Christus de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. En zie je nu wat Paulus doet? En wat Petrus ook doet. Hij zegt, Paulus ook, hij wijst om mensen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen, omdat er iets is dat de eeuwen heen door verzwegen is, maar dat nu is geopenbaard. Hij wijst ons elke keer weer op die openbaring van Jezus Christus. Jezus Christus geopenbaard ook in Israël en straks in heerlijkheid voor Israël en voor deze wereld. En de Oud-Testamentse profeten nogmaals, die hebben het niet begrepen. Denk maar aan Daniël, die in zijn laatste hoofdstuk zegt: ik echter, ik hoorde het wel, maar ik begrijp het niet. En het moest voor hem gesloten blijven. En ik zei: Heer, wat zal het einde zijn? Hoe zal het aflopen met deze wereld? Hoe zal het aflopen met mijn volk? En God had het gezegd, in al die visioenen, in die beelden, maar hij begreep het niet. Het is geweldig dat wij in de eindtijd zijn gekomen. Ze bleven gesloten tot de eindtijd waarin we het wel gaan begrijpen. Wel, als we dat nu weten en we geloven dat, dan zien we dat Petrus, ik heb het vorige keer al uitgelegd, Petrus vooral aan gelovige Joden schrijft. Voor ons ook geweldige lessen. Maar we moeten ons dus niet verbazen dat in de brieven van Petrus heel veel teksten uit het Oude Testament worden aangehaald. En wat hij nu eigenlijk gaat doen is even teruggaan naar het Pascha, naar de verlossing van Israël uit Egypte. Toen was het immers zo, God haalde hen uit de slavernij weg en ze gingen met God op weg. Hij haalde ze uit de slavernij weg nadat ze geschuild hadden achter het bloed van het lam. En toen gingen ze op weg naar het beloofde land. Het land dat vloeide van melk en honing. Toen gingen ze op weg naar het land waarvan al gezegd was dat dat het land zou zijn waar ook God zou wonen in de tempel in Jeruzalem. Ze waren dus op weg naar God toe, naar Yahweh toe. En dat ze dat verknoeid hebben, dat is vers 2, maar dat hebben ze gedaan. En daarom haalt hij het paaslam aan, want we vinden in Exodus 12, en ik mag dat wel even opzoeken, Exodus 12 vers 11. Als zij van de paaslam mogen eten, als het bloed dus gestreken is aan de deurpost, als de verderfengel voorbij gegaan is, als hun schuld en zonde dus hun niet meer wordt toegerekend, als ze tot volk van God zijn aangenomen, het zijn allemaal de ingrediënten die ook voor ons gelden. Al realiseren we ons dat soms niet, maar het is wel waar. En we zullen dat nu ook in het hoofdstuk tegenkomen. En zo moet, 12 vers 11. En zo moet u het eten, uw middel, uw lendenen omgord. Ziet u? Uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten. Het is het paascha voor de Heer. Het was dus het punt waarop zij de slavernij verlieten. En onder hun leven, onder leiding, niet meer kwam van de farao van Egypte of de overste van de wereld, hè, was een beetje zo'n wereldmacht Egypte. Maar dat ze nu gingen wandelen onder leiding van Mozes, onder leiding van de wolkkolom, vuurkolom en de wolkkolom. Als die wolkkolom bleef staan, dan bleven zij ook staan. Als die wolkkolom vertrok, dan vertrokken zij ook. Al dat van het oude, dat was weg. Ze hadden een nieuwe wandel. Een nieuwe levenswandel. En de Heer Jezus, ja?
Ik wil vragen of dit moment of aan het eind van de middag.
Ja, doe dat straks maar. Dan kan ik even ja. Waar gaat het hier over?
Ja, natuurlijk. Het gaat over het haastig eten.
Ja.
Waarom is dat?
Ja, omdat ze spoedig zouden vertrekken. Ja. Het is hetzelfde beeld als bij ons. Hè? Ik bedoel, het is elke dag weer dat de Bijbel zegt, Heer Jezus, kom spoedig. Ja, ik kom spoedig. Daar zit in het kijken naar wat ons te wachten staat, een hele spoedige vervulling. We moeten ons altijd bewust zijn dat de Heer Jezus, hij kan er maar zo zijn. Hij kon ons maar zo komen halen. Oké. Maar de Heer Jezus gebruikt hetzelfde beeld voor zijn discipelen. En ook daar gaat het weer om zijn komst naar deze wereld toe. He, dan zegt hij in Lucas 12, vers 35. Laten uw lendenen om God zijn en de lampen brandende. En u wees gelijk aan mensen die op hun Heer wachten wanneer hij terugkomt van de bruiloft. He, het oosten had je lange kleren aan, lange kleding. En als je ging werken of als je ging wandelen, dan moest je die kleding optrekken, want anders kon je, dan struikelde je over je eigen kleren. Ja, beter kan ik dat niet voorstellen. En dan haalden ze die kleding op tot bij de knieën. En dan hadden ze een gordel en die bonden ze om die kleren vast. En dan konden ze werken en dan konden ze vooruit lopen. Als ze dus opgebonden kleding hadden, dan was het een teken voor andere mensen, deze mensen zijn op weg. Of deze mensen zijn aan het werk. En dat is voor ons als christenen ook. We laten in deze wereld zien, wij rusten niet in deze wereld. We zijn op weg naar de zaligheid en we zijn op weg naar de heerlijkheid. En dat vertelt de Heer Jezus ook. Wees aan mensen die op hun Heer wachten, totdat hij terugkomt en laten je lendenen om God zijn. Maar hier gaat het om lendenen van je verstand, niet om lendenen zo van je middel, van je verstand. Andere plaatsen, die vertalen datzelfde woord, je gedachten en je gezindheid. Dus laat je gezindheid, datgene wat je bent, wat je doet, wat je laat zien naar andere mensen toe, hè? Je gezindheid, het denken vanuit je hart, hè, een combinatie van geest en leven eigenlijk, hè, laat dat om God zijn. Om God zijn, lende om God met, nou, bijvoorbeeld met de waarheid. Om God met het leven van Christus, om God met het woord van God. Hè, ga niet zo direct overal op in. Maar ga eens dingen bedenken vanuit de rust en vanuit de vrede die God ons in ons leven geeft. We hoeven niet zo snel antwoord te geven. Het is een combinatie van geest en leven. Laat de Heilige Geest regeren in ons lichaam. Laat Christus regeren in ons lichaam. Laat Hij het voor het zeggen hebben. Het is hetzelfde woord wat in Lucas 1 van Maria wordt gezegd. En Maria bewaarde al deze dingen in haar hart. Dat betekent, ze had het gehoord, ze had erover nagedacht. Maar er was een combinatie tussen wat in haar hart was en wat ze hoorde. Zo zou er in ons hart, in ons denken een combinatie zijn in wat er in ons hart is, de liefde van God die in ons hart is uitgestort, de liefde voor de Heer Jezus, de liefde voor onze broers en zussen en de dingen die we horen om ons heen in deze wereld en de dingen die überhaupt bij ons opkomen. Het is hetzelfde woord dat in de volgende brief Petrus in 3 vers 1 aanhaalt. Dan zegt hij, in beide brieven wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op. Dat is eigenlijk een beetje, je verstand is eigenlijk een controle van Gods geest over je denken, je doen en je laten. Betekent dus niet het verstand zoals wij dat vaak kennen. Hij heeft een goed verstand, hij is intellectueel. Hij kan goed, hij heeft verstand op universitair niveau. Daar heeft het niks mee te maken. Maar laat datgene wat bij ons binnenkomt, laat dat in ons denken komt, laat dat om God zijn door Christus. Dat zal ons voor een hele hoop dingen bewaren. Het is de kennis die door de geest van God voor Gods kinderen ter beschikking staat. En die we natuurlijk in veel meer plaatsen in de schrift tegenkomen. Hè? Paulus waarschuwt in 1 Korinthe 2 vers 15. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen. Zelf wordt hij door niemand beoordeeld. Want hij heeft de gedachten van de Heer gekend. Dat hij hem zal onderrichten. Maar wij hebben de gedachten van Christus. Ja, als de gedachten van Christus onze gedachten vullen, dan zullen we heel anders gaan oordelen. Duidelijk, het woord gedachte is hetzelfde in het Griekse woord als verstand of gezindheid. En daarmee zegt Petrus, je moet nuchter zijn. He, niet emotioneel, je moet nuchter zijn. Emotie heeft wel een plaats in het geestelijk, in het christelijk leven. Maar als het hier om gaat, zegt hij, wees nuchter. Om vervuld te zijn met de gedachten, de woorden van God, dienen we nuchter te zijn. Het betekent heel eenvoudig dit. Laat je gedachten niet onder invloed brengen van allerlei emoties en dingen die we in ons leven tegenkomen. Van iemand anders, of laat ze niet je gedachten onder invloed komen van iemand anders dan eigenlijk alleen van de Heer Jezus. Laat Hij jouw gedachten en je denkwereld mogen bepalen. Emoties komen uit onze ziel, hè? Dat weet u. Eigenlijk zijn ze een beetje zielig, die emoties. We hebben ze wel, maar ze mogen niet onze wandel bepalen. Ze zijn ook niet slecht. God heeft onze ziel gegeven. Maar God heeft ons ook de geest van God gegeven, die in onze geest woont en die moet gaan heersen over de ziel. Ik heb een mooi voorbeeld, dat heb ik vorige week ook gebruikt, omdat ik in Sliedrecht sprak over scheppingsdagen. En dan ging het over de derde dag. En bij die derde dag lag het water nog steeds over de aarde. En dus kon het licht wat gekomen was niet doordringen tot de aarde. Er was nog geen groei, er was nog geen vrucht, want het water lag over de aarde. En wat doet God dan? Hij zegt dat de aarde vrucht voortbrengen, zaad en gewas. Maar dan moet die aarde opkomen uit het water. Dan moet het water, dat moet naar één plek samenvloeien. Dan komt het droge tevoorschijn. En staat het droge niet meer onder invloed van het water. Maar staat het droge onder invloed van de zon, van het licht. En nou kan de droge vrucht gaan voortbrengen. Zoals God het bedoelt, en vrucht naar zijn aard. Nou, Genesis 1 begint ermee dat die vloed die hele aarde bedekt. Die vloed die je maar heen en weer slingert naar allerlei wind van leer. Snap je, de ene zegt dit en de ander zegt dat. En daar raakt het bijvoorbeeld over en dan daar weer. Begrijp je een beetje? Het kan, we kunnen er soms zo door in paniek raken. En Peter zegt wees dus nuchter. En vestig je geloof, hoop, voorkomen op wat jou is toegebracht in de Heer Jezus. Kijk naar hem. Dat is hetzelfde als in Efeze 5. Hè? Dan gaat het om dat we vervuld zouden worden. Met Gods geest vervuld zouden worden. En dan staat erbij, en bedrinkt u niet aan wijn. Waarin bandeloosheid is. Maar wordt vervuld met de geest van God. Dus aan de ene kant heb je die dingen die je in je emotie heen en weer slingeren. Dat water, weet je wel, wat niet vast is. Dat komt een beetje een storm en het wordt opgezweept. En God zegt, dat moet wegvloeien. Een christen is iemand die ontzettend blij kan zijn. Maar zijn wandel is afhankelijk van zijn nuchterheid en het kennen van het woord van God en het kennen van Christus. Ik zal niet te lang bij stil blijven, dat is nog één punt. Het mooiste voorbeeld is natuurlijk altijd de Heer Jezus zelf, hè, vind je niet? Hij is het mooiste voorbeeld. Dan laat ik twee voorbeelden noemen. Het eerste, hij had honger. Zijn lichaam schreeuwde om eten. En er kwam een raadgever. En die zei, je moet tegen deze stenen zeggen dat ze brood worden. Die raad kwam niet van God. Dus Jezus, ondanks zijn honger, hij luisterde niet. Er was een moment dat hij zegt, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Maar hij ging niet in die droefheid mee. Die was er wel, maar die moest een plaats krijgen. Dus wat doet Jezus? Hij gaat naar Gethsemane en hij bidt. Hij zegt, Vader, wat wilt u? Ik ben zo bang. Wat wilt u? En dat gebed is zo bijzonder geweest, omdat God het kruis niet heeft weggenomen. Maar de Hebreeënbrief zegt, hij is verhoord uit zijn angst. Verhoord uit die angst is weggegaan. En toen hij opstond, zei hij tegen zijn discipelen, denken jullie dat ik niet de beker zal drinken die de Vader mij te drinken geeft? Dit is zoveel kracht is er vanuit de hemel gegaan om de Zoon van God te ondersteunen om naar het kruis te gaan. Maar wat denkt u, wat zou er in ons leven kunnen gebeuren wat God, waarin God niet de rust zou kunnen brengen als het water over ons heen en weer gaat? En dus is nuchterheid in het woord van God. En niet onder invloed komen van niet dronken worden van wijn, dat is precies hetzelfde. Dan ben je onder invloed van iets wat niet van God komt. Ja, dan gebeuren de grootste ongelukken, hè? Dan hoeft de krant maar op te slaan. Dus, en dan wordt er gesproken over hoop. Hè, want dat brengt hoop in moeilijke situaties. De Heilige Geest wijst ons op Jezus en hij is onze zaligheid. Hij zal volenden wat zijn hand begonnen is te doen bij ons. Hij is de goede herder die ons leidt door een dal van diepe duisternis. Hij heeft het voor ons opgenomen bij God. En hij zal het voor ons overal opnemen. Daarom is hij onze heiland. En hij is ons grote voorbeeld. En hij is onze hoop. Dat was bij de Heer Jezus ook. Toen de Heer Jezus naar Gethsemane was geweest. Toen hij had gezegd van... Zal ik de beker niet drinken die de Vader mij te drinken gaf? Nadat Petrus gezegd had, hè, Petrus heeft twee keer geprobeerd om Jezus van het kruis af te houden. De eerste keer was toen Jezus aan zijn discipelen bekend maakte, of toen de Vader aan Petrus bekend had gemaakt, dat hij de Christus was, de Heer Jezus, de Zoon van de levende God. Van toen af, nog staat er in de Bijbel, begon Jezus u te vertellen over het kruis. Pas nadat ze wisten wie hij was. En toen zei Petrus, dat verhoede God. En ik denk dat u erbij gedacht hebt, wij zijn er ook. En dan zegt de Heer Jezus, Petrus, je laat je beïnvloeden door Satan. Want dit komt niet van God. Dit komt niet van God. Ga achter mij. En de tweede keer was, als ze hem komen ophalen, en Petrus zijn zwaard neemt. En het zwaard wegdoet, weg moet doen in zijn scheet. En Petrus van plan was om erop in te hakken, zodat Jezus bevrijd zou worden en niet zou hoeven naar het kruis. De Vader zei tegen hem, mijn zoon, er is geen verlossing. Als hij deze weg niet gaat. En Peter zei, nu gaan, nu doen. Zie je, zo dicht kwam dat bij elkaar. Dus, en ook de Heer Jezus, nadat hij bij de Vader was geweest, nadat hij gebeden had, nadat zijn ziel gesterkt werd, sterk vanuit de hemel, had de vreugde die voor hem lag. De Hebreeënbrief om de vreugde die voor hem lag, heeft hij het kruis verdragen. Hij heeft de schande niet geacht. En is het u wel eens opgevallen? Hoe nuchter Jezus was? Als hij naar het kruis gaat, als hij gespuugd wordt in zijn gezicht. Want ik weet zeker, ik zou boos geworden zijn. Ik zou teruggespuugd hebben. Niet? Toen hij verraden werd door zijn eigen volk. Toen Petrus hem verloochende. Waar waren zijn emoties?
Stond hij boven,
ja. Die waren er wel. Maar hij ging de weg die God hem gewezen had. Toen je gekruisigd bent, waar keek hij naar? Om de vreugde die voor hem lag, de heerlijkheid die hem wachtte, heeft hij het kruis verdragen en heeft hij de schande niet geacht. Daar wordt hij gesproken over hoop, omdat hij hoop had. Bij hem was immers de vreugde in het vooruitzicht gesteld, zo staat het in deze vertaling. De vreugde om broers en zussen te krijgen in de hemel. De vreugde van een vol vaderhuis was hem in het vooruitzicht gesteld. Zo vinden we in dit eerste deel, in vers 8, geloof, hoop en liefde. U hebt hem toch lief. Hoewel hem u nu niet ziet, gelooft u. En u verheugt zich omdat u het einddoel bereikt. Dat is eigenlijk heel kort samengevat, ons christelijk leven. We hebben geloof, we hebben liefde, geloof, hoop en liefde en we bereiken ons einddoel. Vers 14. Wordt als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren, maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Gehoorzaam worden. De logische vraag is nu, op welke wijze, op welke manier kan ik dan zo wandelen dat ik niet onder invloed kom van die hele goddeloze en duistere wereld. Wij zijn niet van deze wereld, maar we zijn wel in deze wereld. En we zijn ook niet van deze wereld. En we zijn ook niet gescheiden van deze wereld. De gemeente van God, daar is niet een heel groot hek omgebouwd, zodat we alleen onder elkaar zijn. Dat is gescheiden zijn van de wereld, dat is iets, dat zijn we niet. We zijn geen monniken, we bouwen geen kloosters waar we zeggen, nou gaan we gescheiden van deze wereld leven. Hè, maar we zijn wel anders dan de mensen in deze wereld. En we moeten gehoorzaam zijn aan hem die ons heeft geroepen. We mogen dan kinderen van de Vader zijn, maar we moeten ook als de Vader worden. We weten allemaal hoe vermoeiend het is als je jonge kinderen hebt. En die kinderen die zitten altijd maar met je te discussiëren. En ze willen nooit eens een keertje doen wat jij wil. Nee, en ze willen altijd hun gelijk halen in dit. En ik denk wel eens dat onze hemelse Vader zo naar ons kijkt. Want als ik het nou echt vanuit mijn hart kijk en probeer mij te verplaatsen in mijn hemelse Vader. Kijk, mijn vader kan fouten maken, die heeft fouten gemaakt. Maar God niet. Mijn hemelse Vader is goed. Dus als hij tegen me zegt, dit, dan ga ik eigenlijk, als ik ga discussiëren, tegen de goedheid van mijn vader in. Niet? Want hij heeft ons geroepen. En wij zeggen tegen onze kinderen, als het pas gevroren heeft, denk aan Jantje, ga niet op het ijs, hè? We zeggen dat niet om hem te plagen, maar we kennen hem een beetje. En we zeggen dat, we denken, verdraaid, hij zal het toch niet doen met zijn vriendjes. Zo moet ik hem eruit vissen. We weten dat het goed voor hem is. Als God tegen Adam en Eva zegt, maar de boom van kennis in, van goed en kwaad moet je afblijven. Dan zegt tot God dat, omdat hij weet dat als ze het wel doet, dat de dood valt. God is goed. Dus wat God ook zegt in ons leven, het kan niet anders dan goed zijn. Hoe moeilijk, en dan komt de tweede vraag natuurlijk, ja, hoe kom ik daar doorheen? Nou, daar heb je een vader voor. Daar heb je een vader voor. Dus die dingen die horen allemaal bij elkaar. We moeten zicht krijgen op God. Als de Vader die ons verwekt heeft. We zijn, dat zal later in het hoofdstuk komen, dus dat ga ik het volgende keer behandelen. We zijn geboren uit goddelijk zaad. Het zaad van de Vader, dat is in ons. Het leven van de Vader is daarom in ons. En in principe is ook het karakter van de Vader in ons. Maar we hebben ook nog dat andere karakter. Dus de vraag is een beetje, waaruit wil je leven? Wil je als christen leven of wil je niet als christen leven? Daar zit het grote verschil, daar zit het. Daarom moeten wij gehoorzame kinderen worden. Gelukkig staat er niet, we zijn het niet. We zijn het sowieso niet van nature. We moeten dus leren, uit de gehoorzaamheid, moeten we leren om gehoorzame kinderen te worden. En dan zullen we ook zien dat die gehoorzaamheid ons op een groter niveau brengt, dat we veel meer van onze Vader gaan leren zien dan alleen straf. Veel meer van zijn goedheid. Veel meer van zijn liefde. Dan groeien we in het geloof naar hem toe. Dat werkt gehoorzaamheid uit aan hem. En zelfs bij de Heer Jezus, hè, hij heeft de gehoorzaamheid geleerd door hetgeen hij heeft geleden. Hij heeft geleden, omdat hij gehoorzaam was, daarom heeft hij geleden. En wij hebben daar niet zoveel mee te maken, maar onze broeders en zusters in de communistische wereld en in de Hindoestaanse en in de Mohammedaanse wereld, omdat ze gehoorzaam zijn aan God, verdragen ze leed. Hebben ze lijden te verduren. En hoe komt het dan maar telkens weer dat ze liever God gehoorzaam zijn, als dat ze toch zeggen, ik heb liever een lijden niet. Dat komt omdat ze de Vader kennen. En dat moeten we ons voor onszelf afvragen. Ken ik de liefde van God in mijn hart? Heb ik zijn leven? Heb ik zijn licht? Ook als het om het licht gaat, hè, de kind van God, zegt de Heer Jezus. Wie de waarheid doet, die gaat naar het licht toe. Opdat van zijn werken blijkt, hè, dat ze in God zijn verricht. En hij zegt, ja, verdraaid, maar doe ik wel wat God van mij vraagt? Dus gaat hij daarmee naar God doen, omdat hij gehoorzaamheid wil leren van de Vader. Omdat de Heer Jezus jou die gehoorzaamheid wil leren. Want ook hij heeft die gehoorzaamheid moeten leren. Ja, denk je dan, waarom moest de Heer Jezus gehoorzaamheid leren? Niet. Hij was de Zoon van God. Er was geen zonde in hem. Ja, maar gehoorzaam.
Hij was de Schepper.
Aan wie moest hij gehoorzaam zijn dan? Hij was God. Alles moest hem gehoorzamen. De engelen vielen voor hem neer. De hele hemel diende hem. Alles was tot eer van hem geschapen. Hoezo gehoorzaamheid? We kunnen niet zeggen dat God gehoorzaamheid moet leren. Maar God is niets van ongehoorzaamheid. God moet gediend worden. In elk opzicht. Maar de Heer Jezus werd mens. En als mens kwam hij onder zijn Vader. En als mens moest hij gehoorzaamheid leren. En als mens is hij ons daarin helemaal voorgegaan. Gehoorzame kinderen. Andere vertaling zegt, kinderen van de gehoorzaamheid. Dat zouden ons moeten karakteriseren. Hè? En niet gehoorzame kinderen. Ja. Maar we horen bij een groep mensen die sowieso gehoorzaam willen zijn. En God, de geest van Christus, is gehoorzaam aan Christus. Hij neemt het uit Christus. Aan de ene kant heb je onze oude natuur, horen we, dat is allemaal hier bij deze wereld, hebben we het allemaal, die hele zinloze wandel hebben we aan de kant gezet. Nou horen we bij de andere kant, nou horen we bij God zelf. En nou moeten we leren wandelen in dat hele nieuwe leven, het leven wat we ontvangen hebben. En dat is in principe gehoorzaam, omdat je komt in een gehoorzame omgeving. Ik ben nog nooit in mijn eigen leven, maar ik heb toch nooit van een ander gehoord dat iemand, als je gevuld bent met de geest van God, met de liefde van Christus, dat je God ongehoorzaam wil zijn. Je hoort bij die gehoorzaamheid. Het is geen wet. Het is het leven wat je hebt gekregen. Daardoor hoor je bij die gehoorzame kinderen van God. En ongehoorzaam maak je niet een kind van God, maar het is wel een verkeerde levenswandel. Efeze 4, vers 17 zegt, dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heer, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken. Verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Nou, wij zijn niet vervreemd van het leven van God. En wij zijn niet onwetend meer als de Heilige Geest in ons is komen wonen. En ons hart, daar is het zaad van de wedergeboorte in terecht gekomen. Dat verharden we dan niet. Dus als we ons hart niet verharden, als we ons leven aan God overgeven, dan zullen we niet wandelen zoals ook de heidenen wandelen. En Petrus behandelt dit praktisch, nogmaals. Hij brengt die twee naturen naar voren. De nieuwe natuur die door de Heilige Geest woont, En dan dat vlees. En dat vlees, dat doet niet zelfs jou bedriegen. Het spreekt de waarheid niet, het is leugen. Het kan God ook niet behagen. Zo scherp wil ik het echt zeggen, omdat de Bijbel het zo scherp zegt. Als je in het vlees leeft, kun je God niet behagen. En hoe kun je dan, hoe moet dat dan, als je niet meer in het vlees... Kijk, dat is het praktische van dit hele hoofdstuk. Je kunt niet meer wandelen zoals je het vroeger gedaan hebt. Dan word je bedrogen. Dat heeft de duivel bij Eva ook direct gedaan. Hij bedroog Eva. Hij zei dat ze als God kon worden als ze in de vlees ging wandelen. Dat is de grootste leugen die er ooit geweest is. Maar we zijn tot kinderen van God gemaakt. We hebben het nieuwe leven. Omdat Christus dat leven gegeven heeft. We hebben het leven van de Zoon. Dus zelfs als we zondigen, worden we niet kind van God af. Maar in principe, als je kind van God bent, heb je ook de natuur van God. Heb je ook het leven van God. En is dat een wandel vanuit dat leven mogelijk? Doordat je zegt tegen die oude natuur, dat is weggedaan, het is allemaal nieuw geworden. Ik wil jou niet meer kennen, ik wil niet meer naar je luisteren, want je bedriegt me. Je zet me altijd weer op het verkeerde been. Het brengt altijd weer de dood, het brengt altijd weer van die plek. Ik wil blijdschap, ik wil gelukkig zijn. Ik wil een leven hebben waarin ik blij ben met de Heer Jezus. Dat grote verschil. En dat vlees, dat kan wel vroom vlees zijn. Dat kan zich wel helemaal voor God inzetten. Maar het is wel vlees. En ook dat vrome vlees kan God niet behagen. Alleen het nieuwe leven. Als ze iets voor God willen doen. Het is eigenlijk allemaal zinloos. Ook het Griekse woord wat voor kind, tekna, hier spreekt, dat spreekt namelijk over je afkomst. Je bent namelijk, je doet het niet, hè, dat wordt als gehoorzame kinderen. Je hebt namelijk een andere afkomst. Als kind, je bent een kind van God. Dus vroeger had je degene van je vader, van je natuurlijke vader, die heeft zijn afkomst. Nou, je kon de karaktertrekken wel zien in je leven. Maar nu ben je een kind van de Vader. En Petrus gaat erover door. Jullie zijn kinderen van de Vader. En jullie hebben de genen van die Vader in jullie leven gekregen. En jullie zijn kinderen, dus jullie moeten nog leren te worden als je vader. En te luisteren naar je vader. En te leven met je vader. Dat is het mooie van dit hele hoofdstuk. Hele hoofdstuk. Zullen we nou eens wat gaan drinken? En als iemand
van elke keer mij door mijn hoofd heen van zij die geloven die haasten niet.
Ja.
Ik kon het even niet meer kwijtraken. Nee. Dus ik denk dat is een tegenstelling met wat
ik
hoor.
Nee, dat is een tegenstelling.
Nee. Maar waar komt het eigenlijk vandaan dat zij die geloven die haasten niet? Dat is een keer moeten nadenken.
Ik heb ook bij
ja, uit de zaden, zij geloven haast niet. Maar ik ga even op diezelfde. We zijn dus kinderen van God, kinderen van de Vader. Omdat we een afkomst hebben van God. We zijn uit God geboren. Daarom zijn we kinderen van God. Er zijn miljoenen mensen die God hun vader noemen. Maar dat betekent nog niet dat God hun vader is. God wordt je vader als je opnieuw geboren bent. En daarom zijn we geliefde kinderen van God. Want de Vader heeft zijn kinderen lief. Dat hoort gewoon allemaal bij de situatie waarin we zijn terechtgekomen. Mag ik het zo zeggen? We zijn geliefde kinderen van God. We zijn daarnaast in de wereld. Je hebt natuurlijk ook kinderen. Maar dat zijn kinderen van de toren. Dat is een heel ander verhaal. Zij zijn, zegt Romein 1, kinderen van de toren. De toren van God rust op hen. Je hebt dus twee dingen. Of de toren van God rust op je, of je bent een geliefd kind van de Vader. En tussenweg is er eigenlijk niet. Dan zegt vers 15, maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenspan. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Wij moeten heilig worden. We zijn heilig, omdat we een heilige natuur hebben gekregen. Omdat we een heilig leven hebben gekregen. Dat leven wat we van God hebben gekregen, is heilig. Het blijft heilig. Het kan niet zondigen, want het is uit God geboren. Is dat helder? Ja? Als we zondigen, zondigen we altijd met onze oude natuur. Nooit met de nieuwe. Dus we zijn heiligen, maar we moeten ook heilig worden. Er moet heiligmaking komen. Zoals hij die geroepen heeft heilig is, wordt zo ook heilig. Hè? We moeten steeds meer loslaten van het oude en steeds meer tot ons nemen van het nieuwe. Hè, daar gaat het om. Hè, we zijn uit de duisternis tot zijn licht gekomen en daar zijn wij ingeplaatst. Ons leven, ons nieuwe leven wandelt in het licht. Het hoort bij het licht, het hoort bij het hemel, bij de hemel. Het hoort bij de Vader. En voor degene die in dat licht wandelt, is de erfenis, een erfenis in het licht. En dat is allemaal voor ons. En dat moet ons aansporen om te zeggen van, ik wil zo wandelen. Het mooie nu is dat wij de Vader danken, omdat hij ons bekwaam heeft gemaakt, zegt Kolossen 1 vers 12, om deel te hebben aan de erfenis van de heilige in het licht. Dus even goed tot je laten doordringen. Dus God heeft ons kinderen van de Vader gemaakt. Maar die Vader maakt zijn kinderen ook bekwaam. Mooi beeld, hè? Ja, moet als jij een kind hebt, of zo'n kleine jongetje, op een gegeven moment zeg je, ga je mee met papa vissen. Hij moet bekwaam gemaakt worden om ook te kunnen vissen. Ga een keertje met papa wat timmeren. Klaargemaakt worden om te timmeren. En onze hemelse Vader gaat ons bekwaam maken voor die erfenis. Het is dus niet zomaar een gebod, maar dan ga ik nooit meer eens dit of dat doen. Nee, God is bezig met u en mijn leven. Hij is ermee aan het werk. Hij zegt, ga je mee met Vader? Colossens 1 vers 12 zegt, hij ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. Dat is dus heel bijzonder. Wij hebben de vergeving van onze zonde. Door het bloed van het lam. Omdat we dat nieuwe leven hebben. Kijk, we kunnen nog wel zondigen, dat moet natuurlijk weggedaan worden. Het moet gewassen worden door het bloed van het lam. Maar we hebben de vergeving. We hebben die al. Anders gezegd, als een kind van de Vader zondigt, als een van jouw kinderen bij je komt en zegt, papa, je hebt toch zo'n zondse kaart. Als het kind het zegt, heb je hem al vergeven. Ja. Niet? Ja. Maar God vergeeft niet op grond omdat hij ons aardig vindt. Of omdat we geliefde kinderen van God zijn. God vergeeft ons omdat hij rechtvaardig is. En wij rechtvaardig zijn. God is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Met andere woorden, als God ons niet zou vergeven, als daar nog een oordeel zou volgen, zou God niet rechtvaardig zijn. Ja? Maar omdat God rechtvaardig is, immers het bloed van zijn zoon heeft voor elke zonde van mij gevloeid, is hij verplicht, met eerbied gezegd, maar hij doet dat graag hoor. God is een gaarne vergevend God. Maar is hij verplicht, omdat hij op Jezus zit, om de zonde te vergeven? Hij is getrouw en hij is rechtvaardig. En hij heeft ons al bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erfenis door de Heer Jezus. Hij maakt ons bekwaam. Hij is degene die daarbij betrokken is, als we hem daarbij roepen. We zijn al, hij heeft ons al als heilige overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn, weet je, dat koninkrijk van God komt straks op aarde. Hè? Heel veel christenen weten het niet, maar wij als Maranatha christenen weten het. Uw koninkrijk komen, dat betekent dat het koninkrijk zoals het in de hemel is, ook op de aarde is. Maar wij zijn al in dat koninkrijk geplaatst. Het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Daar horen wij al bij. Daarom zijn we vreemdelingen hier. We horen niet bij dit koninkrijk. En we kunnen allemaal verlangen naar het koninkrijk. En God zegt, ik heb je er al ingezet. Je hoort, ik zal eens vertellen, je hoort er al bij. Het koninkrijk van de Zoon van mijn liefde. Het koninkrijk van Jezus Christus dat straks hier op aarde komt. Daar hoor jij al bij. Wij zijn heiligen die een erfenis krijgen omdat we bij Christus horen. We zullen met hem alle dingen erven. En daar hoort ook dat koninkrijk bij. Ik kan het niet anders uitleggen. Maar hoe bijzonder is dat? Want wij hebben daar niet voor gewerkt. Daarom is alles wat God doet aan ons is genade. Alles. Ook dit.
Mag ik een vraag stellen?
Ja.
Misschien een domme vraag, maar het schiet me nou maar zo.
Domme vragen zijn er niet.
Maar moet ik dat geloven of moet ik dat zeker weten?
Nou, het geloof is zeker weten, hè?
Nou ja, dat is altijd ja, even...
Ja, het is geloven. Ja.
Van,
het is door geloof, zegt Peter, zie je, dat onze hoop is op God. Maar dat geloof is, ik ga ervan uit dat dat zo is, ik hoef niet te zien, want straks zal het zichtbaar worden. Het is dus een onzichtbare koninkrijk. Het is een Christus die we niet zien. Dat hebben we vorige keer ook behandeld. He, dus we zien helemaal niks van dit allemaal. Maar we kunnen het wel ervaren in ons leven. Daar zit het verschil in. En als je het ervaart in je leven, dan zeg je, ja, goeiedag wat ik allemaal in de kranten lees en wat er allemaal op afgaat. Maar gelukkig, ik hoor bij het koninkrijk, dan weten ze allemaal al dat het gaat gebeuren. Ik hoor bij het koninkrijk van God, dus wat, waar zou ik me eigen zorgen om maken? Ik maak me eigenlijk geen zorgen om deze wereld. Echt niet hoor, ook niet om de lucht of het water of weet ik wat allemaal. Want er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Nou, daar waar gerechtigheid woont.
Ja, ik geloof dat ook allemaal, maar soms knaagt het nog wel eens een beetje.
Ja.
Vooral als je dan weer naar jezelf kijkt of naar bepaalde dingen in je leven.
Ja.
Die dan toch even wat minder glad verlopen en waarin je dat allemaal wel bij God brengt, zeg maar dat dan merk je ook niet altijd van het gaat wel goed of het komt wel goed, dat duurt soms heel even.
Ja. Nou, maar ik denk dat hebben we allemaal, dus wat dat betreft...
Nee, nou ja, daarom ben ik dan de enige die daar mee zit.
Maar het neemt het feit niet weg.
Nee, dat geloof ik ook heel sterk, absoluut.
Ja? Dus de waarheid is dat je bij dat koninkrijk hoort. En als je op een gegeven moment zegt, ja, ik gedraag me niet als iemand die uit het rij komt. Ja, dan moet je terug. Dan moet je terug naar God, dan mogen we dat beleiden. Maar wij blijven altijd bij dat, voor eeuwig bij dat koninkrijk horen. Het is trouwens een eeuwig koninkrijk. Ja. Dus geloven, dat is zeker weten. Het begint al. Ik denk, hoeveel mensen zijn er die twijfelen of ze kind van God zijn? Dat doen ze in het natuurlijke leven nooit. Twijfelen of ze wel een kind van hun vader of moeder zijn. Maar als het bij het geloof gaat wel, maar ze zijn daarom wel. Als ze uit God geboren zijn, ze zijn het zelfs voor eeuwig. Maar er zijn zoveel invloeden op mijn leven en in uw leven, die je proberen van de geweldige dingen die God je wil geven, af te houden.
Dat, ja, dat is natuurlijk ook een realiteit. En dan, ja, dan krijg je weer het, het woord van Paulus. Niet dat je het al even gekregen hebt, maar ik jaag ernaar, of ik rijk ernaar enzovoort. En ja, dat voel je dan ook wel eens, ja, maar het, het is altijd nog, ja, van ik heb het nog net niet, weet je wel. Het is wel ja, pakken, maar je moet het wel even pakken.
Het is onherroepelijk zo, dat is zo, maar als we straks bij het nieuwe leven hebben, als de Heer Jezus komt, ons komt ophalen, dan krijgen we een nieuw lichaam. Pas dan zijn we van het oude af. Dan is ook de mens volmaakt geworden. Dus ook dat heeft Paulus. Ons lichaam is nog steeds het lichaam van het vlees, om het zo te zeggen. Dat we moeten afleggen. Maar Paulus zegt ook, als ik het goede wil doen, dan is het kwaad bij mij aanwezig. Wie zal mij verlossen van het lichaam van de dood? Dan zegt hij, ik dank God door Jezus Christus. Dus aan de ene kant zegt Paulus, ik stel me zo voor, ik vind het, ja, daar is toch weer wat gebeurd. Ik had toch, ik heb een beetje tegen iemand uitgevallen. En dan zegt hij, ja, dat nare vlees ook. Maar ja, dat is natuurlijk al een mooie opmerking. Als je tot ontdekking komt dat het vlees niet deugt. En dat je dan zegt, hoe kom ik daar vanaf? Zegt, ik dank God, de Jezus Heer, ik dank u dat u mij van de vrees heeft verlost. Ik moet er verder in die ruimte gaan lezen van de waarheid van het woord, gaan leven van de waarheid van het woord van God. En de Vader danken met blijdschap, omdat hij ons bekwaam gemaakt heeft. We moeten veel meer danken. Want dat is de werkelijkheid. De werkelijkheid is Christus. De werkelijkheid is niet wat ik voel. De werkelijkheid is wie hij is. Goed. Nu word je natuurlijk niet heilig door te proberen je oude natuur heilig te leven. Je wordt heilig door als kind van God te leven. En dat kan eigenlijk maar op één manier. Romeinen 8 vers 12 zegt wel nu broeders. En dat vind ik zo'n mooie tekst. Wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. We hebben geen enkele verplichting meer aan onze oude natuur. Nogmaals, wij broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven.
Ja, welke tekst was dat?
Nee. Romeinen 8, vers 12.
Oh,
ze mag hem opzoeken als het veel hoor. Maar Romeinen 8, vers 12.
Nou ja,
en er staat erachter, vers 13, want als u naar het vlees leeft, dan zult u sterven. Maar als u echter door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zult u leven.
Ik heb wel moeite om het dood te houden voor dat vlees.
Ja. Ja, maar...
Want dat wil wel.
Nou, wacht even. Dat is het mooie, hè? Dus ik vind het heel fijn, ik ben heel blij dat je dat zegt. Nou krijg ik deze reactie, hè? Ik heb al moeite om dat voor elkaar te krijgen. Maar dan staat er namelijk niet dat wij dat voor elkaar moeten krijgen. Dat is juist het punt. Er staat, want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Het is de geest van God die in ons werkt en de daden van het lichaam doodt. Of anders gezegd, zoals Galaten 5 vers 16, maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet meer volbrengen. Andere vertaling zegt, wandel door de geest en je zult aan de begeerte van het vlees niet meer toekomen. Mooie oplossing, hè? In die tekst die onze broeder aanhaalde uit de Romeinenbrief, als Paulus zegt, wie zal mij verlossen uit het lichaam van de dood? Ik dank God door Jezus Christus. Dus we proberen altijd maar dingen te doen die we niet hoeven te doen, omdat God die voor ons gedaan heeft, omdat we geliefde kinderen van God zijn, omdat Christus die voor ons gedaan heeft. In plaats van we God danken, gaan we zelf proberen een oplossing te vinden voor iets waar God al lang een oplossing voor heeft gevonden. dat zit er zo in, omdat we, ik wil niemand tegen de schenen trappen, omdat we zo met de wet zijn opgevoed, we moeten nog zo heel veel dingen doen. Hè. Terwijl onze dank is Christus. Hij is het. Het gaat allemaal om hem. Zo word je heilig. We overwinnen niet door zelf te bestrijden, maar door de wandelen door de geest. Vers 17. En als u hem als vader aanroept, tot op de laatste zouden we doorgaan eigenlijk. Ik weet het nooit, ik weet het nooit.
Mag jij weten?
Mag ik het weten? Ja. Zijn jullie al zat?
Nee hoor.
Vers 17. Als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons en ieders werk oordeelt, wandelt in vrees des Heeren gedurende de tijd van de vreemdelingschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de Vader overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Dan hebben we het weer, hè? Dus als wij hem nu als vader aanroepen, en als vader herkennen, en als we onze vader liefhebben en naar onze vader willen luisteren, dat vader zijn van God staat hier allemaal centraal. Als je hem dan als vader aanroept, een vader die voor je zorgt, een vader die je bewaart, een vader die je opvangt, een vader die je opvoedt, een vader die je corrigeert, dat hoort allemaal bij dat vaderschap van God. Als je hem nu als vader aanroept, dan is het de vader die zonder aanzien des persoons oordeelt. God heeft geen lievelingen. Het is niet zo als ik beter mijn best doe als Piet of Piet beter als ik, dat Piet voorgetrokken wordt of ik word voorgetrokken. Het kindschap van God, dat is niet iets wat wij verkregen hebben, dat is puur uit genade door het werk van de Heer Jezus. Daardoor zijn wij kinderen van de Vader en daardoor roepen wij hem als Vader aan. Maar ga dan ook wandelen als een kind van die Vader. Want je hoort niet meer bij deze wereld, je hoort nu bij het huisgezin van God. De Vader zelf heeft jullie lief, zegt de Heer Jezus. Hoe geweldig is dat? Waarom heeft hij ons lief? Omdat wij zulke geweldige dingen gedaan hebben? Nee, die liefde van de Vader, die gaat naar ons uit, omdat we zijn kinderen geworden zijn. Geliefde kinderen van God, en nogmaals, we zijn dat geworden, door het kostbare bloed van Christus, als van een onbesmettelijk en onbevlekt lam. In principe, als de Vader ons ziet, als hij naar zijn kinderen kijkt, dan zijn al die kinderen gereinigd. Door het lam.
Hij ziet mooi, hem als een Christus aan, ja.
Ja, toch?
Daarom zo eenvoudig is
het. Ja. Nou, als we dat nou eens tot ons laten doordringen, dan kan ons leven met Christus en met God wel eens heel anders gaan worden. Hoe verschrikkelijk eigenlijk moet het voor de Heer Jezus zijn als we onszelf nog steeds beschouwen terwijl we gereinigd zijn alsof we niet gereinigd zijn. O Heere God, ik ben zo zondaar. Dan zegt de Heer Jezus, wat heb ik dan gedaan? Ik bedoel het heel ernstig hoor. Als ik tegen mijn vader zeg, ja, maar je zegt het al wel, hè, maar toen ik geboren werd, ik was er al bij, maar ik weet nergens van, is het van zo? Mm-hmm. Hoe verschrikkelijk is dat voor een vader? Hè? Als we dus kinderen van de Vader zijn en we de Vader betrekken bij ons leven op aarde, als we hem nodig hebben, dat noemt Petrus drie dingen die we nodig hebben. Voor wat Paulus zou noemen een hemelse wandel. Ten eerste, onze wandel moet heilig zijn, vers 15 en 16. Ten tweede, we moeten wandelen in de vrezen des Heren. En ten derde, we moeten bedenken welke prijs er is betaald om ons te verlossen, om een kind van die Vader te worden. Deze drie dingen. Vrezen des Heren wandelen, dat was ook iets wat de Heer Jezus deed. Toen hij op aarde was en toen hij mens was, staat er in de Bijbel dat hij wandelde in de vrezen des Heeren. Het is Jesaja 11. Zijn doen en laten, zijn reuks, zegt een andere vertaling. Maar zijn leven zal zijn in de de vrezen des Heren. Dat is niet angst voor God. Dat is ook niet angst voor je vader. Maar dat is niet dat je je vader zo behandelt alsof het je broertje of je zusje is. Begrijp je dat? Ja, het is wel een vader om eeuwig voor te hebben. En de hele Bijbel door, wat de Israël moet leren al bij de wetgeving, eert uw vader en uw moeder omdat u een lang leven mag hebben. Het is wel een vader om te eren. Het is niet om er maar zo mee aan de hand te gaan. Het is wel om, zegt het Nieuwe Testament in Hebreeën 12, om tot hem te naderen met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur. Het is niet zomaar van, ja, wat je wel eens in gebeden hoort, of het iemand die bij je in de zaal staat. Dat in de vrezen des Heren, met eerbied en ontzag voor wie hij is, voor wat hij zegt en voor wat hij doet, voor waarmee hij aan de gang is. Het is wel zo dat we, moet kort te zeggen, we moeten wel onze vader een plek geven als vader in ons leven. Die geweldige plek, hij is ontzagwekkend groot. En hij is ontzagwekkend wereld. En tegelijkertijd heeft die ontzagwekkende vader, die heerlijke vader, heeft jou lief. Die zal je nooit laten vallen. Hè? Ja. En dan is er, moeten we doen, in de tijd van onze vreemdelingschap. Nou, dat is helemaal geen vreemd woord uit de Bijbel. Dat komen we ook al in het Oude Testament tegen. Abraham was een vreemdeling. Hij was een Hebreeër. Dat betekent dat woord eigenlijk. Abraham die had een belofte van God. En eigenlijk is dat hetzelfde verhaal. Hè? Je komt dat repeterend in de Bijbel tegen wat Petrus zegt. Maar Petrus is natuurlijk ook een Jood. En hij schrijft naar de Joden. En dit is voor de Joden heel erg bekend. Zij waren Hebreërs. Zij waren vreemdelingen. Zij mochten zich niet met de andere volkeren vermengen. Ze moesten meisjes trouwen uit het Joodse volk. Weet je wel, ze waren helemaal als volk. Had God hen afgescheiden van de andere volken. Om voor dat volk zijn hun God te zijn. Dus ze waren Hebreeërs. Abraham was een Hebreeër. God had tegen Abraham gezegd: Abraham, ga naar het land dat ik je wijzen zal. En ik zal je daar tot een groot volk maken. En ik zal je zegenen en ik zal dat land aan jou geven. Heel kort. Nou, Abraham, die gaat naar dat land toe. Hij gelooft God. Elke dag moet God vertrouwen. God had niet gezegd: hier heb je een kaart, hier staat een route op. Hij ging God in vertrouwen, ging God achterna. Toen kwam hij in het land Canaan. En toen dacht Abraham, ja, wacht eens eventjes. Het staat in de Bijbel, hè? Hij kwam eraan. Maar de Canaanieten waren toen in het land. Ja, dacht Abraham, dit is niet het land dat God mij geven zal. Niet zoals het nu is. Want ik verwacht een stad waarvan God de bouwmeester is. Waarvan God de fundamenten heeft gelegd. Ik verwacht een lichtstad met paren poorten. Ik verwacht een land waar God zal wonen. Dus zegt Abraham, ik koop geen huis. Ik heb geld zat. Maar ik neem een tent. Kan ik altijd opbrengen, breken, als ik weer moet vertrekken. Het enige wat Abraham kocht, hij heeft geen stuk land gekocht. Als God het nou zou geven, waarom zou hij het kopen? Ja. Dus dat deed hij niet. Het enige wat hij kocht was? Wat? Nee.
Graf voor zijn vrouw.
Van Rachel. En hij heeft een flinke prijs voor betaald. Het enige waar hij het land voor wilde gebruiken was de komst van Jezus. Was de komst van Christus. En daarvoor had hij een graf nodig om Sarah daarin te leggen. In de wetenschap dat u, vers 18, niet met vergankelijke dingen, zilver of goud vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de Vader overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van het Lam. We zijn vreemdelingen, maar we zijn opgenomen in de registers van God. En afsluiten. En ik zou graag van u willen dat u eens een even Exodus 30 zou opslaan. Exodus 30 gaat het erom dat het volk Israël geteld moet worden. Wie hoort bij het volk van God, die hoort niet bij het volk van God. Dat is het verhaal. Maar als je bij het volk van God wilde horen, dan moest er zoengeld worden betaald voor jou. Als wij bij het volk van God horen, willen horen, dan moet er zoengeld voor ons worden betaald. Er moet een kostbaar, een vlekkeloos lam voor ons worden geslacht, om dat zoengeld te betalen. Er moet aan God betaald worden voor ons. Wij zijn degene die duur gekocht zijn, of zoals NBG zegt, die gekocht zijn en betaald. En daardoor worden we het eigendom van God. Daar kan de Satan geen enkele aanspraak meer op ons doen gelden, want we horen bij hem. En dan staat hier, Exodus 30, vers 12, wanneer u het aantal Israëlieten opneemt volgens hun tellingen, dan moet ieder bij hun telling aan de Heer losgeld geven voor zijn leven, opdat er bij hun telling geen plaag over hen komt. Dit moeten alle bij de getelden die bij de getelden gaan behoren geven. Een halve sikkel gerekend volgens de sikkel van het heiligdom. De sikkel is 20 heren waard. Een halve sikkel als een hefoffer voor de Heer. Dat was dus geld dat bij het heiligdom hoorde. Het lam hoorde bij het heiligdom. Het was het lam van God. Het hoorde niet bij deze wereld. Het was het Gods lam waarop mijn ziel rust. Het werd door God betaald. Het werd door God gegeven. We werden door God met God verzoend. Dat is het bijzondere. Dat was het zoengeld voor ons. Het bloed van het lam. Alleen daarmee konden we vrijgekocht worden. Werden we besmet, onbesmet en vlekkeloos. Alleen het bloed van het lam, alleen het bloed van Christus, is als zoenmiddel, als betaalmiddel dat uit het heiligdom komt, voldoende voor ons. En voor ons geloofsleven. Ik heb eens een keer een arts horen zeggen, dat vond ik heel mooi. Een broederarts. Ook een vriend van mij. En die zei, hij zegt, Bert, ik heb iets ontdekt in de Bijbel. Hij zegt, vertel wat. Hij zegt, ja, ik ben arts, ik ga met zieke mensen om. Hij zegt, maar ook ons lichaam is door God gekocht. Wel, en dat zegt de Bijbel ook. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Die in u is en die u van God hebt ontvangen. 1 Korinther 6, vers 19. En dat u niet van uzelf meer bent. U bent immers duur gekocht of gekocht en betaald. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest. U komt erachter die van God zijn. Ons lichaam is van God. En als we ziek worden, het lichaam, ook het lichaam is van God. En als we gaan sterven, houdt God eigenlijk alleen maar zijn eigen eigendom thuis, niet?
Ja.
Het is allemaal van God. Misschien heeft u het beseft, misschien heeft u gedacht, nou, ik wil christen worden om in de hemel te komen. Maar is dat veel meer een vuist? U bent van God geworden. Zijn eigendom geworden. Dat hele bijzondere. En dat mogen wij zeggen tegen hem. God, ik maak zoveel mee, maar ik ben uw eigendom. Ik ben toch van u, zorgt u voor mij. Dat hele bijzonder. En dan zegt het laatste, dat vers, hij is, vers 20, hij is wel van tevoren gekend voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door hem gelooft u God die hem opgewekt heeft uit de doden, en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. We zijn eigenlijk weer terug bij het begin, hè? Het begin van het hoofd, van dit gedeelte. Om God, uw lendende van uw verstand, wees nuchter, hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. En waarvoor werd die geopenbaard? Omdat ons geloof hoop zou zijn op God. En het hele mooie is, hij is wel van tevoren gekend voor de grondleggende wereld. Maar in de laatste tijden, dus aan Israël, in Israël geopenbaard ter wille van Israël. Want het gaat uiteindelijk, schrijft Petrus aan de Joden. Hij is wel van tevoren gekend in de hemel, bij God. En hij krijgt een kijk in het hele wonderlijke raadsbesluit van God. Het plan dat hij in zichzelf had voorgenomen, schrijft Paulus. Voordat de schepping er was, voor de grondlegging van de wereld, voordat de zonde er was. Het loopt God niet uit de hand. En God wist het van tevoren al. Christus was er al. Dat vindt op veel plaatsen in de Bijbel. Als de Zoon van God. Hij was bij God en hij was God. Maar dat staat niet. Hier staat dat hij al voorgekend was als het lam. Dat God al wist wat geen engel wist. En wat niemand, Mozes en Elia die in de hemel waren, ook niet wisten. Wat alleen de Vader wist, dat hij hem kende als het lam van God. Dat de zonde uit deze wereld weg kwam. Naar zou nemen. En toen de eerste zonde er kwam. Toen was er in de hemel geen paniek. Want er was een lam. Voorgekend. Voor de grondlegging van de wereld. En toen het volk Israël de afgoden ging dienen. Was er geen paniek op God. Want er was een lam. Voorgekend voor de grondlegging van de wereld. God hield alles zo geweldig in de hand. En daarom, hij werd geopenbaard aan Israël. En als Jezus komt in Israël, en voor het eerst in Israël wordt geopenbaard bij de doop van Johannes, dan zegt Johannes, kijk, het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Hij was voorgekend. Hij is het lam, lieve broeders en zusters. Hij is het. Hij alleen. Als God hem ziet, ziet u ons niet meer. Dus de hoop dat als wij hem zien, we onszelf ook niet meer zien. Alle lof is er voor het lam dat voorgekend was. Ver voor de grondlegging van de wereld. Ver voordat de offers er waren in Israël. U kent al het vrede over het zondoffer, het spijsoffer. Al die offers in Israël, die allemaal naar de eis van God zouden worden gebracht, eeuwenlang. Voordat God ooit had gesproken over een offer, was dat het lam. En hij zei tegen de Vader, spijsoffers en drankoffers heeft u geen behagen. Ze hebben u nooit behaagd, zondoffers niet. Toen zei ik, zie, hier ben ik. Ik zal komen om uw wil te doen, oh God. Uw wet is in mijn binnenste. Zie, hier ben ik. Kijk alsjeblieft niet naar de offers. Kijk niet naar de mensen. Kijk niet naar Israël. Kijk naar mij. Zie, hier ben ik. En de Vader zegt vanmiddag tegen ons. Kijk alsjeblieft niet naar al die feesten en naar al die offers. Kijk naar hem. Kijk naar hem. Laat ons oog alleen gericht zijn op Jezus. Laten we samen danken. Heer Jezus, wie bent u toch? Wat geweldig dat we naar u mogen kijken. Wat geweldig, Vader, dat we naar hem mogen kijken als we tot u naderen. Wat geweldig dat u naar hem kijkt. Dat hij de Zoon van uw liefde is. In wie u al uw welbehagen hebt gevonden. In wie u alles wat u nodig had, heeft gezien. In wie u alles wat wij van u hadden afgenomen, van u hadden geroofd, terug ontvangen hebt. Heer Jezus, ik begrijp het niet en wij begrijpen het niet. dat ons hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Dat het allemaal hoorde bij uw plan. En dat we zullen komen op uw bestemming. We begrijpen het niet dat u datgene wat God voor u bestemd heeft, die geweldige erfenis die geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, dat u die wil delen met ons, omdat u ons lief hebt. En daarom, Heer Jezus, wilt ons helpen u te volgen. Wilt ons helpen ons oog op u gericht te houden, op onze toekomst. En we weten wat er allemaal in deze wereld gaande is. En de wereld is in paniek. Maar we weten dat al deze dingen moeten gebeuren. Omdat u komt, Heer Jezus. Omdat u de zeggenschap in deze wereld komt overnemen. Omdat wij weten dat Satan al zijn rechten verloren heeft. En dat u de nieuwe Adam bent. En dat wij met u mogen leven. Dat u ons veilig thuis brengt, ons bewaren. En ons nog een gezegende tijd geven. Om uw naam wil. Uw naam zij. U alleen, Heer Jezus. Ik wil het aanbidden. U alleen. Amen. Amen.